Hey, Wouter hier met goed nieuws voor Vlamingen. Want op vrijdag 26 april speel ik een korte versie van Stormbrein in comedyclub Amai in Gent. En voor de Nederlanders die een excuus zoeken om Nederland te ontvluchten met Koningsdag, maak er gewoon een weekendje Gent van, want het is een hele leuke stad. Zolang je er niet met de auto doorheen wil rijden. Kaartjes voor de show vind je op compagnieamai.com. Je kan ook naar clubamai.be gaan, maar dan vind je een heel ander soort club. In mei kan je Stormbrein nog 5 keer zien in Nederland. En na de zomer komen er nog ruim 40 data bij. Wil je als eerste horen waar en wanneer je me dan kan zien? Meld je dan aan voor mijn nieuwsbrief. Dat kan op elektrapodcast of woutermonde.nl. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht. Dat ooit bekend stond als de comedy hell. En deze keer een gesprek met Dolf Jansen. Dolf speelt al heel lang en hij speelt heel erg veel. Zo maakte hij al meer dan 30 oudejaarsconferences, al dan niet samen met Lewis. Daarnaast is hij ook nog hardloper, schrijver, radiomaker, columnist en staat hij ook wel eens met een band op het podium.
En die feministische psycholoog die ging Lewis uitleggen waarom zijn materiaal over vrouwen niet in de haak was. Ja, moet je net Lewis hebben.
En ik nam deze aflevering op bij De Maakzaak in Utrecht. Een hele toffe en betaalbare studio om zelf podcasts, foto's of video's op te nemen. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Dolf Jansen. Ik kan me herinneren, ik heb in 96 volgens mij jou en Lewis gezien op Lowlands.
Ja.
En dat was toen nog in een tent dat we er gewoon in konden, zonder dat er enorme rijen stonden.
Ja.
Maar wat me vooral bijstond, en ik was toen 16, jullie waren met z'n tweeën behoorlijk aan het afgeven op de beveiliging en dat het sneuwe mannen waren met snorren.
Ja.
Ik vond het hilarisch en dacht vooral, ze staan er gewoon bij.
Ja.
Jullie zeggen dit, ze staan daar.
Nou, dat is in die zin dan wel een historische dag. Want ik heb zelf eigenlijk alle jaren daarna heel vaak Lowlands gespeeld. In die tent en die andere tent. Dat zijn tenten voor mensen die niet op Lowlands komen met de omvang van Carré ongeveer. Dus ja. Zo'n 1500, 2000 man. Alleen dan op Lowlands. Lewis en ik hebben dat één keer gedaan. Op een paar moment besloot Lowlands, we gaan comedy programmeren. Dat was het jaar daarvoor of whatever het was. En die gingen op zoek naar, laten we zeggen, cabaretiers die dat wilden. Nou, veel dachten van, wat is Lowlands? Of ik durf dat niet. Lewis en ik deden eigenlijk, we hebben jarenlang alles gedaan. We zijn in, laten we zeggen, 88, 89 begonnen. Dus we waren toen een tijdje bezig. We speelden heel veel en ook wel grotere zalen, noem maar op. Dus natuurlijk wilden we ook Lowlands spelen. En historisch gezien was het zo dat we dat één keer gedaan hebben, wat fantastisch was. En het jaar daarna vroegen ze ons weer. En toen had Lewis geen zin of die wilde op vakantie of die had er niet gezien. Dit hebben we al gedaan. En ik vond het zo leuk, ook omdat ik erg in de bandjes zit. Ja. En ik denk, ja, natuurlijk ga ik weer Lowlands spelen. Dus ja, nou, ik wil wel spelen, maar dan speel ik solo. Ja, dan speel ik door solo, oké. Ja, en toen kwam er een soort van periode van jaren en jaren dat ik elk jaar Lowlands speelde. Zelfs soms wel 2 of 3 keer. Ook een keer dat ik 2 keer geboekt was en dat op de zondag Freek de Jong opeens uitviel. En dat ik letterlijk om 6 uur een dingetje kreeg van, kan je om 8 uur nog een keer spelen, bij spreken. Dus ik heb heel veel Lowlands gespeeld en dat is voor mij ook echt een belangrijke plek. En, maar dat was de ene keer, Lewis en Jansen samen. En heel veel later, ik denk nu, ja, wat zal het zijn? 7 jaar geleden, 8 jaar geleden, hebben we nog een keer als Lewis en Jansen op Lowlands gespeeld. Omdat we al heel lang niet samen spelen, ja. Al wat is het nu, 14 jaar. Maar toen Lowlands kwam met een of andere kunstmoes of verhaal van, jongens, willen jullie spelen, hebben we het gedaan. En toen wilde Lewis het gelukkig ook met zijn toenmalige regisseur, die het ook een goed idee vond. En toen stond Lewis en Jansen gewoon weer op Lowlands. En dat was ja een soort van jeugdsentiment, voor de mensen zeker. Ja, en ik, de laatste jaren heb ik weer 1 of 2 keer Lowlands gespeeld, niet elk jaar. Maar het blijft voor mij een plek om de hele sfeer, de hele festival.
Maar om te spelen, vind je het makkelijke plek?
Nee, het is helemaal niet makkelijk en daarom vind ik het zo leuk. Kijk, Lowlands is, het is natuurlijk groot, want ja, weet je, veel mensen in ons vak staan heel soms voor veel mensen. Maar weet je staat eerder voor 100 of 200 of 300 man dan voor 2000. Dat is gewoon zo. Behalve als je, weet ik wat, Jochem Ben of Claudia of Theo Maas, zou ik zeggen. Dus dat is die omvang is mooi. Maar voor wat het voor mij om gaat is, daarom ging die voorstelling toen ook mede over security. Ik wil altijd spelen met waar je bent. En wat er gebeurt toen wij, wat is het nu, 3 maanden geleden samen speelden. Hier verderop in De Lik in Utrecht.
Ja.
los van het feit dat je dan dingen in elkaar gaat zetten en nieuwe shit wil doen. En afijn, gaat dan een deel van mijn avond ook over. Aan de ene kant, we speelden voor een doel dat had met hardlopen te maken, weet ik wat. Nou, daar gaat het dan over. Maar zeker ook het feit dat je opeens in een gevangenis staat waar je door een gangenstelsel moet of je niet weet of je de uitgang nog vindt. En dat ook nog, ik weet hoeveel mensen er toen waren, alle stoelen waren bezet. Al die mensen dat gevonden hebben überhaupt en zo. Ja. Dus ik wil altijd spelen met waar ik ben, waarom ik daar ben, hoe ik daar terecht ben gekomen en wat ik om me heen zie. Dus als ik wel eens spreek voor een zaal, voor een bedrijf of voor een organisatie, dan bestaat de kans dat ik 5 minuten over het systeemplafond praat. Want ik kijk omhoog en ik denk, what the fuck sta ik nu eronder? Er zit gewoon 800 man, het is een groot congres, kost nog moeite. En het is het lelijkste plafond uit de historie van de mensheid. Ja, daar kan ik niks anders doen dan daar geregeld over zeiken. Of er staat een zo grote plant op het podium dat ik bang ben dat ik word weggespeeld door een kamerplant. Dat zijn voor mij logische gedachtes, ja. Want het is wat ik op dat moment meemaak. En als het goed is, heb ik ook nog ander materiaal. En dat doe ik er ook. Maar ik wil altijd spelen met de plek, met de situatie. En dat is op Lowlands is dat onvermijdelijk. Je moet niet naar Lowlands gaan en je programma spelen. Daar zijn ook mensen heel erg van teruggekomen. Die hebben een hartstikke goed programma. In theater gaan mensen zitten en die gaan lachen en klappen. Ja, Lowlands is dat niet. Dus je moet een ander ding doen. En Dat vind ik leuk.
En heb je dat altijd gehad dat je speelt met de omstandigheden? Of is het
eigenlijk
ook...
wel. Eigenlijk wel. Want als ik denk aan het begin van Lebbes en Jansen. En dan praten we dus over 31 jaar geleden. Nou, wij moesten een videoband insturen. Had je toen nog. Die kon je ook ergens insteken. Dan kon je hem afspelen. VHS mensen. Lebbes die was trouwens nog van de Betamax. Die is nog ouder. Maar goed, wij hadden een VHS-band. We werden uitgenodigd voor een auditie. Dus eerst moest je een band maken. Dan moest je iemand hebben kennen. Kijk, hier staat gewoon top of the range materiaal. Ja. Wij hadden een vriend. Die was in het buitenland kwam. Die had ooit een cameraatje gekocht. Die maakte een opname. Nou, fijn. Dan moest je een videoband insturen. Dan werd je misschien uitgenodigd voor de auditie. Want zoveel aan dingen was er. En er waren nog ook 30 ex die wachten op auditie. En dan mochten er, even kijken, we mochten er meedoen. 15 geloof ik. 12 denk ik. Dat hadden we ook bij. En toen mochten ze in de Leidse Schouwburg spelen. Nou, dat alleen al.
Maar dit was voor een Leidse Cabaret
Festival. In 89. Maar ook toen. Terwijl je kan achteraf zeggen, hallo, het Leidse Cabaret Festival, dat is nogal belangrijk. En daar moet je dus staan, want wie weet word je wel cabaretier, wat we echt helemaal niet waren. Maar wij dachten, ja, we hebben zoveel bedacht al. Dus wij speelden ook 3 keer een 1,5 uur. Wel sommige grappen hetzelfde, maar ook heel veel nieuwe grappen. Maar dat liedje hebben we nog nooit gedaan, nou doen we dat in de halve finale.
En op wat voor plek hadden jullie dan die videoband opgenomen?
In de Engelenbak. In Amsterdam had je heel lang de Open Bak natuurlijk. De Open Bak was elke dinsdagavond Engelenbak. En daar mocht je voor opgeven. En als je mazzel had, werd je uitgenodigd. Mocht je, geloof 12 minuten of zo max mocht je spelen. En de omschrijving was van de grote Ben Lansing die dat runde. En misschien nog steeds wel.
Nog altijd, ja.
Van alles wat op een podium past of kan, mag je doen. Dus er was wel eens een zwetende jongen met een gitaar die Blowing in the Wind in geheel eigen versie bracht. Twee jonge vrouwen in een dansvoorstelling. Mensen zoals wij die dachten cabaretier of comedian te worden. Allemaal, alles mocht daar. En Lebbes en ik gingen daar een keer kijken. En dachten, oké, hartstikke leuk. Een paar goede dingen, een paar minder goede dingen. We dachten, fuck it, we gaan Open Bak spelen. Dat hebben we toen in dat najaar van 88 3 keer gedaan. Toen einde van het jaar nog een kwartier durende oudejaars gemaakt voor de Engelenbak. Dus het eerste oudejaars Lebbes en Jansen. En die vriend van ons, die heeft die opgenomen. Die had schijnbaar door. Dat is nog steeds een vriend van me. Die had schijnbaar door. Ja, hier staan Lebbes en Jansen, EO. En die doen een oudejaarsvoorstelling van 16 minuten in de Engelenbak. Dit moet ik gaan vastleggen. Ja, en de rest is history. En die band hebben we toen gebruikt om te laten zien. Wij maken actueel cabaret. Mogen we meedoen met Leiden?
Wat goed.
En dat mocht.
En die hadden jullie ingestuurd voor Leiden. Ja. Heb je daar je
auditie doen, dat is echt letterlijk in een ruimte als deze iets groter. Een tafel met 3 streng kijkende mannen. En een leuke jonge vrouw die er omheen liep. Die bleek later te gaan werken voor het impresariaat waar wij terecht kwamen. En je moet echt in een ruimte gaan staan met TL-licht en systeemplafond. En doe maar een kwartiertje materiaal. Dus we deden een beginnetje en een dingetje. Maar ook daar hadden we een van de ekje en had ik iets in mijn handen en dat gooide ik dan zogenaamd de zaal in. Maar er was geen zaal. Er zaten 3 mannen achter een podium, achter een tafel. En die kregen wel gewoon dat in hun gezicht. Dus ook daar dachten we, hey, fuck it. Dit vinden wij leuk. We hopen dat jullie het ook leuk vinden. En dat deden we eigenlijk op het festival ook. Dus elke avond een nieuw begin. Dus we hadden 3 keer een ander begin van ons half uurtje. Want ja, je gaat niet 3 keer hetzelfde doen. En die jury, die zagen geloof ik de halve finale en de finale, geloof ik. En die hadden zoiets van, de halve finale vonden we best goed. En toen begon de finale en daar zaten we in. En toen deden we gewoon iets anders. Dus die zaten hun aantekeningen te kijken van, wat is dit? En natuurlijk, deel van het materiaal zal best overeengekomen zijn. Maar ja, we wilden wel weer wat andere dingen doen. En die brutaliteit, want ja, Dat had enige kwaliteit, maar niet veel. Maar die brutaliteit heeft ons toen ergens gebracht. En die hebben we toch wel heel lang vastgehouden.
Ja, maar dan kan je het natuurlijk ook krijgen. Zeker als ik... Nou, ik heb geen heel goed beeld van hoe het cabaretlandschap eruit zag in die tijd. Maar ik weet dat ik eind jaren 80 met mijn ouders de eindejaars keek van Seth Gyckema.
Ja.
Als jij en Lemmens daar doorheen banjeren met dit is wat wij leuk vinden, hopen dat jullie het ook leuk vinden. Dan zijn er ook avonden geweest dat het publiek dacht, nou, dit vinden wij niet leuk.
Nee, het gekke was dat het publiek, als ik terugkijk, heel snel of eigenlijk altijd daarin meeging. Vast de ene keer meer dan de andere keer. En we hebben ook al in zalen gestaan. Dus opeens stonden we in dat eerste jaar, denk ik nog, dat was in Eindhoven, in de oude Schouwburg of de grote zaal, was een of ander... Ik geloof Comedy Festival. En wij hadden opeens naam gekregen omdat we opvielen in Leiden. En omdat we ook de politiek en de actualiteit aanpakten. Wat bijna niet gedaan werd toen. Je had die tijd van Kaandorp en Paul Leeuwen een beetje opgekomen. Lulligheid en Marijke Boon en afijn. En wij hadden het gewoon over Ruud Lubbers en Joris Voorhoeven en de wereld. Dus dat viel op. Dus kreeg ik opeens die uitnodiging daar. Ik weet van die voorstelling in Eindhoven toen. Ik denk dat we nog geen jaar bezig waren. Deed ik gewoon een half uur. In een volstrekt zwart gat gekeken. Ik wist niet hoe groot het was. Het bleek dus achteraf 900 man. Die waren er ook. Wij stonden daar op een podium vol licht in je bek. Geen idee. Ik zag de eerste rij niet eens. En je liep eraf. En er was gelachen geloof ik. Maar je maakte geen contact. Al die dingen moet je leren. Stel je licht zo af dat je de zaal kan zien. Al die shit. Dus je leert ook wel. Er zullen toen best mensen in Eindhoven gezeten hebben. Die dachten nou, die was niet best hoor. En er werd ook heel veel gelachen. We hebben die cabaretmarathon in oude Luxor gedaan. Dat was gewoon 24 uur. Ging het 24 uur door. En dan stond je gewoon om weet ik van 7 uur 's ochtends of 1 uur 's nachts, stond je een half uur cabaret te doen. Tussen de grote namen van toen deden we ook, want wij deden alles. Want we wilden gewoon spelen. Dus je leert wel behoorlijk snel. En we speelden ook echt, na het eerste jaar speelden we er geloof ik 90 of 100. Het tweede jaar 120 en het derde jaar 135. En we hebben nooit minder gespeeld als Lemmens en Jansen als 120, 130 voorstellingen per jaar. En dat elk jaar weer. Los van alle andere shit die we deden. Dus we hebben het vak wel geleerd door heel veel spelen. En dan langzamerhand iets beter worden. En met Koos Terpstra als regisseur werken. En verder naar bijna niemand, of eigenlijk niemand luisteren. Behalve wij drieën. Nou, dat heeft ze wel het opgeleverd.
Ja. Is dat de belangrijkste les, zeg maar, uit die periode? Gewoon naar niemand luisteren dan jezelf.
Ja, en niet dus in de zin van dat wij het wisten. Want wij hadden natuurlijk ook geen... Bijvoorbeeld, Lemmens had een oudere broer. Die kwam aan het begin kijken. Dus helemaal aan het begin in Engelbak en zo. Die vond daar dingen van. En het was Lemmens zijn oudere broer. Dus hij was wel onder de indruk van wat hij zei. Tot ik op een paar moment doorkreeg. Dat is een heel aardige jongen. En ik spreek nog steeds wel eens. Maar die wist natuurlijk evenveel van theater als wij. Dus ik had net zo goed mijn moeder kunnen vragen. Wat vind jij ervan? Dus uiteindelijk heb je dan door. Wij zijn de makers. Wij staan daarvoor. Dus wij moeten het heel erg leuk en goed vinden. Alle twee. En daar waren we het heel vaak over eens. En na een jaar via onze impresario Harry Kies. Kwam Koos Terpstra daarbij. Nou, die vertrouwden we alle twee. Daar hadden we een goede band mee. Die ook lang heeft stand gehouden. En dat is in die zin verstandig. Omdat als je naar meer mensen luistert. Krijg je meer meningen. De een vindt dit leuker, de ander niet. De ander vindt dat echt een heel goed verhaal. De ander vindt het saai. Daar heb je heel weinig aan. Dus mensen die onzeker zijn, luisteren naar heel veel mensen. En denken, oh ja. Maar die worden dan nog onzekerder. Want ja, de een vindt dit, de ander vindt dat. Dus ik denk als maker, als bandje ook. Je moet toch echt eigenwijs zijn. Luister naar elkaar. Als je elkaar niet op de bek slaat. Zorg dat je een goede producer hebt. En eventueel nog één iemand zal maar zeggen, van de platenmaatschappij. Als dat nog bestaat. En that's it. Meer niet, want dan word je gek. En wij als makers, wij bedachten om 8 uur, we beginnen vanavond de voorstelling eens een keer anders dan we gisteravond deden. Dus toen we helemaal aan toeren waren, dat deden we dan ook. Ja, wij waren verantwoordelijk. Als we op ons plaat gingen, dan moesten we het oplossen. Dus dat is wel een ding. Er zijn maar heel weinig mensen om je heen. Ik heb er nu denk ik 3, zou je kunnen zeggen. Mijn regisseur Jessica Borst. Henk Smokey, Henk Post, mijn technicus waar ik al heel lang mee te maken heb. En die heeft er ook echt kijk op.
Ja.
En Bodil, iemand die eigenlijk mijn zaken doet, maar ook heel veel van theater begrijpt en weet. En zelfs zij zal zich eerder uitlaten over, bij wijze van spreken, decorbeeld, poster doen we samen. Dat soort uitingen die van belang zijn, de website, weet ik veel wat. Dan dat ze echt inhoudelijk op die voorstelling ingaat. Dus eigenlijk Jessica en Smokey, dat zijn mijn twee eikpunten. En ikzelf. Nou, dat is echt meer dan genoeg.
weet je nog een moment waarop jullie dus inderdaad dachten, oké, we gooien het over een andere boeg. En jullie daadwerkelijk op je plaat gingen.
Nou, even voor het wel. Ik weet niet wat dat is terug te halen. Er is een moment geweest dat Amsterdam de Gay Games kreeg toegewezen. Dus de Gay Olympics.
Mm-hmm.
dat zal dan weer een jaar later gehouden zijn, of een jaar later. Maar dat werd bekend. En dat werd toevallig bekend ergens tussen 7 en 8. We spreken natuurlijk lang voor internet, lang voor weet ik wat. Dus hoe we dat wisten, weet ik niet. Misschien had Lewis in de auto de radio aangehad of whatever. En we speelden de Teerstoof in Schiedam. En toch een beetje het carré van Schiedam. Nee, we speelden de Teerstoof voor 140 man toen. En wij begonnen met 7, 8 minuten heel energiek cabaret over de gay games in Amsterdam. Want dat vonden wij natuurlijk fantastisch. Dat de gay games hadden toegewezen. En ik denk, nou, in mijn gevoel, wel 10 minuten lang. Allemaal grappen over gay games en over Rome Amsterdam en wat er dan ging gebeuren. En afijn. En eigenlijk die zaal was volledig overdonderd. En ja, later bleek niemand wist überhaupt dat de gay games bestonden. Laat staan, waren toegewezen in Amsterdam. Dus het ging volledig over die zaal heen. Nou, dan ga je vanaf minuut 11 ga je de schade herstellen. En in de auto terug praat je erover en zeg je, ja, dat was niet goed. Dat gaan we morgen anders doen, weet je. Dus, maar ja, ik onthoud het nog steeds. Terwijl alle andere voorstellingen in de Teerstoof ben ik echt al vergeten. Dus het is ook wel goed. Zeker in stand-up ook. Je moet een beetje risico nemen, denk ik.
Ja. En op wat voor manier, je zegt vanaf 11 minuten los je dat op. Wat was jullie manier of jouw manier om het dan op te lossen?
Van toen weet ik het niet. In het algemeen weet ik, en dat geldt bij stand-up en dat geldt bij wat ik vaak in theater doe, dat wil zeggen cabaret, is dat het kan zijn dat op de een of andere manier die zaal die avond niet met jou mee wil. Dat kan aan jou liggen. Misschien ben je wel te energiek begonnen of heb je net even wat improv gehad aan het begin, dat die hele zaal dacht, wow, het kan van alles zijn. Het kan ook zijn dat ze net die avond een andere sfeer, of je staat op een plek waar de gemiddelde intelligentie net wat lager is, of de onderlinge familiebanden dusdanig zijn dat iedereen, dat kan allemaal. Dat heb je door. Dat heb je als stand-up comedian door. Maar dan heb je vaak niet zo heel veel tijd. Want dan speel je wat korter. Dus dan moet je moet op dat moment echt iets anders gaan doen. Dat zeg ik ook vaak tegen comedians als we erover praten. Als je goede grap hebt en na 5, 6 van die goede grappen merk je, dit werkt vanavond niet. Kan je nog 10 goede grappen maken. Waarvan je weet van de vorige avond zijn goede grappen. Maar ze gaan niet vallen, want er is iets aan de hand. Dan is het enige wat je kan doen, echt iets anders gaan doen. Dat kan heel veel extra energie geven of juist helemaal terug in je energie. Het kan zelfs zijn dat benoemen en vertellen wat er eerder die week gebeurd is, waardoor dat het verhaal wordt. Het maakt me niet uit, maar je moet iets anders gaan doen. Want als je volhoudt op de energie waarop je zit, met die grappen die je hebt, dan gaat het niet opeens wel werken. Zelfs niet als je grappen heel goed zijn. Ik heb zelfs Lebbers wel zien sterven op toneel, terwijl Lebbers echt een goede comedian is. Mm-hmm. We speelden een van de gig in het Amstel Hotel, All Places voor, ik weet echt niet meer wat, organisatie. En er was een MC of zo. En wij waren als 2 comedians geboekt. Dus Lebbers speelde en ik speelde.
Ja, los van elkaar.
En Lebbers is echt een goede comedian. Maar die avond niet. Dus ze pakten het niet. Hij was veel de hoogste energie. En zo'n zaal in het Amstel Hotel met, ik weet niet wat het waren, 120...
Want het is sowieso een chic hotel. Voor chique mensen hotel, die niet kennen.
Ja, dus een chic hotel. Ook. Het was ook nog een chique bijeenkomst. Ik weet niet meer wat, maar laten we zeggen, een van de organisatie. Mij was de Lions Club, maar niet van de organisatie. En die wilde gewoon comedy. En ik stond achter in de zaal, want ik zou daarna. En Lebbers 4, 5 minuten en nog meer energie. En niks, of bijna niks. En toen hoorde ik hem grappen die ik kende, goede grappen, hoorde ik hem verklooien omdat hij in zijn haast een detail wegliet of een woord wegliet of de clue niet maakte. Dus het werd alleen maar erger. Dus ik heb natuurlijk de topavond gehad. Ik stond achter in die zaal. Ik zag Lewis doodgaan op toneel. Maar het mooie was dat hij zelf, dus op een paar moment heeft hij dat gewoon, hij zegt, jongens, ik weet niet wat aan de hand is. Ik zou een kwartier vullen, ik heb nu 10 minuten gedaan. Ik zeg maar, jullie hebben vanavond geen zin in Lewis. En dat ging je dat doen. Dan begonnen mensen een beetje te lachen. En er op een paar moment probeerde hij weer wat. En toen riep hij, Jansen, kom maar redden. Toen ben ik erbij gegaan. En we hadden toen in de voorstelling een synchroon stuk. Het was 4 minuten synchroon tekst. Dus echt heel hoog tempo. 4 minuten Lewis en Jansen die gewoon dezelfde tekst uitspraken. Het is later door anderen ook gedaan. Maar wij hebben dat ooit eens bedacht. Een synchroon tekst eerst over Amsterdam. Een paar jaar later over Europa. De eenwording van Europa. En dat was gewoon 4 minuten hoog tempo. Ja. Heel veel grap en bam. En hij zegt, Jansen, kom maar redden. En mensen lachen. En ik kom erbij. En we staan met z'n tweeën en ik kijk hem zo aan en ik zeg, het gaat helemaal mis met Amsterdam. En hij, nee, echt. En bam, we vallen in die tekst over pizza bezorgers en over het verkeer en over wat erin is. En we deden 3,5 minuut. Dan hebben ze Jansen Amsterdam synchro. Bam, iedereen was helemaal los. En Lebbers zegt, jongens, dankjewel. Hij loopt eraf. En ik nam hem over. En die avond is hij naar Toemler gegaan. Heeft hij nog een half uur gespeeld, heeft hij die hele zaal plat gespeeld. Want hij kon het nog wel, alleen op dat moment niet. Ja, dat zijn natuurlijk gewoon... Dat zijn goede dingen. Maar altijd, als het misgaat, denk ik iets anders doen. Breken met de zaal, een gesprek beginnen, improv. Een heel ander verhaal wat jij niet van plan was. Maar in ieder geval iets veranderen. Want anders gaat er niks gebeuren.
Is dat iets wat je altijd al wist? Of heb je dat gaandeweg geleerd?
Ja, ik wist niks. Alleen alles wat ik heb geleerd. Ook bijvoorbeeld als je kijkt naar Spijkers met Koppen. Waar ik al, weet ik veel wat, heel lang zit. wat ik aan interviewen kan, heb ik geleerd door te interviewen. En interviewen is een vraag stellen en heel goed luisteren naar het antwoord. Zeker op live radio of tv. Omdat je dan het haakje vindt waarop je door kan. In plaats van die vragenlijst die je hebt. Of die de redactie heeft voorbereid en die de gasten ook verwacht. Dus alles wat ik interview kan, heb ik geleerd door te doen. En theater zeker. Spelen. Stand-up is weer een andere energie dan een cabaretvoorstelling. En ik heb een paar keer met band getoerd. Omdat ik dat leuk vind en omdat ik liedjes schrijf en dat wil doen. Ik vind een hele andere energie. Want dan zit er opeens veel liedjes in. Nou, hoe ga je dan die comedy daartussendoor doen? Zijn dat verhalen? Of kan je daar op hoge energie? Nou, het is allemaal leren. Maar ik heb al die dingen ook gedaan omdat ik het zo leuk vind. En uiteindelijk dan ook daar weer beter in word.
Ja. Heb je wel eens bij een radio-interview gehad? Of tv, maar dat is natuurlijk ook nog onder hoge tijdsdruk. Want je weet gewoon, dit item duurt max.
Ja, 8 minuten, 9 minuten of whatever. Ja, klopt.
Maar heb je daar bijvoorbeeld wat gehad dat je zegt na 2 minuten gewoon denkt, ik weet het niet meer. Ik kan me lastig voorstellen, Dolph Jansen die stilvalt.
Nee, niet ik weet het niet meer, maar wel dat je voelt, dit gaat niet werken. En er zijn 2 varianten. De ene variant is de politieke variant, dus een politicus die daar wel zit omdat het campagnetijd is of omdat hij, weet ik veel wat, en zijn voorlichter op de eerste rij die constant ja zit te knikken omdat het hartstikke lekker gaat. Maar er komen geen antwoorden. Nou, dan hebben Felix niks zonder dat we het er ooit over gehad hebben. Dan weten we dus wel, stel dat Felix de basis van het interview doet en je voelt van, weet je wel, hij krijgt allemaal politiek correcte antwoorden, maar gaat niks gebeuren. Dan kan ik daar dwars doorheen komen met een andere brutaliteit en zorgen dat er toch nog iets gebeurt. Maar ook, ik heb ook wel letterlijk gehad bij politici, dat ik gewoon, weet je wel, dat een vraag was gesteld en dat ik zei van, ja, maar de vraag is dit. U geeft er geen antwoord op. We kunnen ook afspreken, u krijgt uw doosje wijn, en we gaan wat anders doen. En dan schrikken ze toch. En dan komt er wat. Of weet je, Jaap de Hoop Scheffer. Op een moment, ik weet niet waarom. En het gesprek was wel binnen of niet aan het einde. Ik zei, meneer de Hoop Scheffer. Ik zeg, toch een persoonlijk verhaal. Houdt u van jazz? En hij zei, ach, ik ben gek op jazz. Ik zeg, nou, dat is wel jammer. Want dat hebben we niet. En dan kwam het beentje en die ging iets anders doen. Dus je moet er ook gebruik van maken. Om die man even van zijn ding te brengen. Toen was minister van Binnenlandse Zaken. Klaas de Vries was toen minister van Binnenlandse Zaken van Partij van de Arbeid. En Felix had een ding. En er kwam geen antwoord. En ik voelde dat. En ik zeg, maar meneer Vries, maar ik zeg, maar de vraag was eigenlijk, als u nu kijkt naar de maatschappij en de tweedeling en de toenemende discriminatie, wat stelt u daar dan tegenover naar het Partij van de Arbeid? En toen had hij weer ontwijkend antwoord. Ik zeg, meneer Vries. En Felix die ging achterover zitten. Meneer de Vries, de vraag is, wat gaat u het Partij van de Arbeid daar tegenover stellen? En toen keek hij me echt zo aan. Oh, u meent dit serieus? Ik zeg, ja, daarom zitten we hier. Het is een serieuze vraag en ik denk dat mensen ook wel een serieus antwoord willen. En toen zag je hem pas. Want je kan natuurlijk ook mij gewoon als de grappenmaker zien. Ja. En ik, dat is een beetje dom, want het programma is juist gebouwd op 2 stemmen... die alle 2 hun eigen manier van interviewen hebben. En als je dan denkt dat ik daar voor de grappen zit en Felix voor de ding, dan heb je het programma niet begrepen. Dat is niet erg, maar wij zorgen echt wel dat er dan toch iets gebeurt. En ja, dat is weer hetzelfde van niet gewoon maar de volgende vraag stellen, maar dan maar gewoon helemaal dwars erin gaan en even aan de detail eruit pikken wat hij gezegd heeft, daarop gaan lopen zeiken. Net zolang tot ze zo ongemakkelijk raken dat ze antwoorden geven.
Ja. Maar dit zijn voorbeelden waarin jij inbreekt om of de gast onder druk te zetten.
Bijvoorbeeld, ja.
Maar dat is ook iets wat je leert en ontwikkelt om dat zo te doen.
Ja.
Heb je ook wel eens een vraag gesteld dat je jezelf haast hoort stellen? En denkt,
ja.
Dit had ik misschien niet zeker. Of niet op dit moment. Weet je daar een voorbeeld van?
Ja, dat vind ik heel lastig. Niet omdat ik bedoel, want je maakt absoluut fouten daarin. Een vraag die net te hard is of net verkeerd valt of weet ik voor wat. Ik heb geen voorbeeld, maar ik weet wel dat het gebeurt. En ik vind het ook in die zin niet erg. Als je dus, nou ja, zoals ik al, weet je, weet ik veel wat, 7, 28 jaar spijkers doet, maal 32 weken per jaar, maal 7 interviews. Nou ja, dan kan je uitrekenen hoeveel interviews er zijn. Dan is het volstrekt logisch dat je er ook wel eens naast zit. En ik vind ook de kracht van het programma, dat we alle 2 de vrijheid hebben om ook gewoon een ander pad in te slaan dan bedacht is. En natuurlijk moet ik zorgen dat het gesprek overeind blijft. Dus dat is van belang. Maar we hadden vandaag Gert-Jan Segers in de uitzending. En Felix, hartstikke leuk gesprek. En Segers ook een sympathieke man. En ik vond het allemaal. Maar op een bepaald moment ging Felix naar een onderwerp naar iets anders. En Segers zegt, ik hoor een bruggetje. Ja, dan kan ik niet. Ik zeg maar, Segers, sorry. Bent u nu 50 jaar radiocarrière van Felix Meurders aan het onderuit halen? Heeft die man gewoon zijn hele leven op bruggetjes? Is dit een bruggetje? Wat weet u van bruggetjes? Nou, eenmaal doorzeiken. Maar Segers, die kan dat hebben. Ja. Ik zeg, ja, nee, u even gelijk ook. Maar het klonk als een bruggetje. Ik zeg, het was ook een bruggetje. Felix. En dan gaat Felix weer door. Dat is dan om binnen dat gesprek een extra laagje te creëren. Want verdomd, tegen het einde van het gesprek zei Segers nog een keer, het was weer een bruggetje toch? Ik zei, ja, u heeft gelijk. En dan weer door. Dus je moet ook gebruik maken van de situatie en van iemand die ja, weet je, ook wel het vak kent. En, maar ik heb zeker vragen gesteld die verkeerd waren, die over de schreef gingen. Maar ik oprecht, ik weet ze niet. Er is vast iemand die dat allemaal verzameld heeft en dat op een bepaald moment tegen mij gaat.
Nou ja, dat wilde ik wel vragen. En daarom begon ik ook eigenlijk over de beveiligers waar jullie toen hard en heel erg grappig op ingingen. Zeker als je kijkt op politiek, bijvoorbeeld ook op Twitter. Je hebt een uitgesproken mening. Of ook in je columns, daar vallen heel veel mensen over.
Ja.
Met trekkertjes in hun profiel.
Vaak wel.
Maar ik vroeg me af, en dat hadden jullie natuurlijk ook gewoon in jullie shows en in je eigen shows.
Ja.
Zijn er situaties geweest dat je een show deed waarin je iets politieks deed, dat mensen echt gewoon op dat moment besloten, ik ga je nu...
Niet massaal.
Of waren jullie daar...
Nee, niet massaal, maar het kan niet anders. Zeker omdat Levens en ik op een bepaald moment toch wel behoorlijk snel kleine zalen, middenzalen vol grote zalen uiteindelijk een periode hebben gehad. Als je onze 17 jaar bekijkt, de laatste 5 jaar van Levens en Jansen, speelden we, nou ja, ik zou maar zeggen, alle zalen, speelden we ook de grootste zalen. En zat het gewoon altijd vol. Dus we hebben dus een jaar of 5 gehad dat we dus zoveel succes hadden. We overal dus, en tot aan, weet je al, tot aan een nieuwe Luxor en een grote zaal Breda, een grote zaal Leeuwarden speelden wij vol. Ja, dat was natuurlijk omdat een deel van het publiek, ja, die wilde gewoon Levens Jansen zien. Wat ze zeggen, iemand als Jochem of weet ik wat ook heeft, los van zijn kwaliteiten, is Jochem Meijer natuurlijk ook iemand, ja, die mensen willen hem gewoon zien.
Ja.
Want die is zo beroemd dat mensen willen gewoon Jochem Meijer zien. Daarom kan hij 3 jaar toeren met een show en 1,5 miljoen production value erin pompen. Want ja, die mensen komen. Dat is terecht, want hij maakt goede dingen. Maar weet je, Paul de Leeuw heeft een periode gehad dat iedereen naar Paul de Leeuw wilde, omdat hij beroemd van tv was.
Ja.
Nou, dat is niet al het beste publiek. Joep heeft al die jaren een publiek gehad. Ik denk dat heel veel mensen Joep per definitie al leuk vinden. Want Joep doet in principe elke keer hetzelfde.
Ja.
Weet je wel?
Hij
doet hij hartstikke goed. En hij schrijft in mijn optiek al 20 jaar elke week dezelfde column. En mensen vinden het fantastisch. En het theater ook. Joep heeft een heel groot talent wat hij op deze manier gebruikt. Nou, ga je gang. Volle zalen. Dus bij ons is dat ook geweest. Nooit hebben we er heel veel last van. Los van wel eens een gesprek na afloop met een vrouw die Levens aansprak op zijn mening over vrouwen. En dan moest Levens gaan uitleggen dat satire betekent dat je... Afijn. Wat ik me herinner meest recent is, denk ik 1,5 jaar geleden in mijn oudejaars van dat jaar. Dat ik denk dat het niet vorig jaar ervoor was, denk ik. Ja. Ik raakte aan de agrarische sector, aan weet ik wat. En redelijk vroeg in de tour, ergens in Noord-Holland, in boven Kaspel, denk ik. Ja, postkantoor. Was een man die reageerde boos. Dus er is een zaal, wat kan erin? 160, 180 man. Hartstikke leuk. En redelijk snel zat erin. En die man reageerde boos. En die riep gewoon vanuit dus die zaal van... jij moet niet over de boeren praten. Echt bozig. Ik zei, nou... Ik zeg, dat denk ik wel. Want het houdt me echt bezig. Ik maak me zorgen om de toekomst. Ik maak me zorgen om de toekomst van de agrarie. Nog een keer. Jij moet niet over boeren praten, want daar weet jij niks van. Ik zeg, ja, ik zeg nu. En die hele zaal is boem.
Ja.
Ik zeg, nu hebben we toch even een probleem. Want ik schrijf al 15 jaar over de agrarische sector. Voor vroege vogels, andere plekken. Ik verdiep me er echt in. Ik lees er veel over. Ik zei, er zijn een paar punten waar het misgaat. En ik kon echt zo bam, 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 bam die punten noemen. Ik zeg voor de duidelijkheid, ik sta aan de kant van, ik denk dat u agrariër bent, ik sta aan uw kant. Maar de Rabobank gaat u niet redden. En CDA gaat u niet redden. En LTO ook niet. En Farmers Defence Force ook niet. Want pa, 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 pam. Ik zeg, en daarom praat ik erover. Omdat ik sta voor uw toekomst en mijn toekomst en mijn kinderen en het landschap en het klimaat en blablabla. Want dat, ja, zo werkt mijn hoofd. En die man sputterde er nog een beetje na en toen was het klaar. Maar die sfeer was dan weg. Ja, dan ben je daarna 3 minuten bezig om dat weer goed te maken. En, maar ik vind het niet erg. Want ik... Gooi iets op. Iemand vindt er wat van. Deze man was boos. Want die vond dat ik me niet moest uitspreken over zijn beroepsgroep. En ik denk van wel. Het hele probleem is juist dat ze zich laten leiden door de agro's en de for farmers van deze wereld. En dat is niet waar je moet zijn. Nou, dat vind ik dan leuk als dat gebeurt. En een paar minuten later was weer gewoon cabaret en niks aan de hand. Maar ja, ik roep dat over me af. En in dit geval, ja, heb je een andere avond. Wel een andere deel van de voorstelling. Maar ik vind dat geen enkel probleem. En je moet er dus in die zin mee om kunnen gaan. En op andere plekken ook. Mensen moeten vooral reageren. En als het coherent is en niet met schelden gepaard gaat, dan probeer ik ook antwoord te geven.
Is het wel eens niet coherent en ja, met schelden gepaard gegaan?
Vaak niet coherent. En dat is natuurlijk, soms is het gewoon hoe iemand iets weergeeft. Maar ja, ik kan niet elke keer weer uitleggen wat ik bedoel als ik het al in een column heb uitgelegd of al vele malen op andere plekken. Dat kan niet, ook al vanwege de omvang van het aantal reacties. Dus dat doe ik niet. Soms verwijs ik ergens naar. Maar goed. En schelden, dat is eigenlijk mijn enige ondergrens. Schelden is blok. Dus op Twitter kan je...
Maar je bedoelt nu Twitter. Ik bedoel, ja. Is het ook wel eens in een zaal gebeurd dat mensen dus...
Nee, ik zeg wel eens tegen als iemand komt kijken. Ik zeg, je mag komen kijken, maar dan wil ik wel dat je op die kwart van de voorstelling de zaal verlaat. Dat je hard roept schande, schande en de deur dicht smijt. Want dat gebeurt me gewoon veel te weinig. Vroeger had je het nog in de jaren 70, 80, gingen mensen gewoon weg, weet je wel. Die waren gewoon woedend. Ja. Bij Don Quijote en bij Bram en Freek en bij weet ik veel. Het laatste wat ik heb meegemaakt waar ik bij was, was Waardenberg en de Jong. Ik denk, de gekke galerij in de kleine komedie. Of de voorstelling daarna, Joel Hul, die tijd. En dat ze dingen op het podium deden die volledig over de schreef gingen. En 500 man zit die janken van het lachen. Ze hadden een plastic kas nagebouwd op het podium. Een kas, Westland. Plastic, 4x2x. Gevuld met tomaten. Een van de twee stond daarin, die was in die kas bezig. En de ander komt erbij. Maar ik vermoed dat Mart al bezig was en Wil erbij kwam. En Wil had zo'n soort van ronddraaiend spuitding. Want die moest dan zogenaamd tomatenwater geven. Nou, binnen de kortste keer stond dat ding zo hard. Dat die hele kas zich vult met een soort van tomatensoep. En zij had natuurlijk een wit pak aan. Nou ja, heel grappig. Dat is al grappig. Maar natuurlijk deed Wil op haar bed een stukje de deur van de kas open. Waardoor er even één spuit tomatensoep gewoon die zaal ingaat. En ik ging dood. En ik denk 500 andere mensen ook. En één man staat midden in die zaal op. En die kijkt alleen maar om zich heen. Die verwacht dat iedereen zou opstaan en zeggen schande en we gaan weg. Maar mensen vonden dit grappig. Ja, dan is er één man alleen die het heel erg vindt. En die ging maar weer zitten. Want het was gewoon kansloos. Het werd zo hard gelachen. Ja, dan kan je wel gaan zeggen hou op met je tomaten, maar het is te laat. Dus het gebeurt niet zo heel vaak meer in theater. Althans, bij mij niet. Het feit dat mensen nog steeds praten over Micha Wertheim in Roermond. Iets van een rolstoel, terwijl het fucking 10 jaar geleden is. Ja. Dat geeft wel aan. Mensen worden niet meer zo boos in theater.
En in jullie beginperiode, dat zit misschien natuurlijk meer er toen nog in, dat mensen zo reageerden en waren jullie nog minder bekend
ja.
om jullie stijl.
Ja.
En misschien ook nog naïver, zeg maar, in, oh, we gaan hier nu gewoon iets over roepen of hier zelf de show mee beginnen. Ging dat daar altijd goed?
Eigenlijk wel. Het heeft
ja, ben ik niet geïnteresseerd.
Nee, maar het is niet zo dat ze zeggen, kijk, wat je krijgt wat je bij stand-up ook hebt. Stand-up is vaak kleiner, dus dan is de kans dat je iemand spreekt ook groter. Ja. Weet je al zeker. Ik ben niet zo naar na zit, maar bijvoorbeeld iemand als Levis wel en veel anderen ook, die vinden het leuk om nog een tijdje te blijven zitten aan de bar van Toomler of de Comedy Club. Omdat ze het fijn vinden dat mensen langskomen en zeggen, hé, lekker gespeeld of goede grappen over dat en dat. Ik ben niet van daarna zit. Ik doe wat ik doe. Ik zeg iedereen gedag en ik ben weg. Omdat ik weer wat anders wil gaan doen. Of weet ik veel. En ik drink niet. Dus het is allemaal reden om gewoon weer weg te gaan. Levis heeft heel
dat,
vaak...
Dat maakt ernaar zit een stuk minder interessant. Kan ik het eigenlijk wel zeggen.
Ja. Nee, en Levis die wel... Dus die kwam zeker met vrouwen vaak in discussie. Weet je wel. Die nog steeds weet ik dat op Puppet was iemand. En die was... Oh, wat was die? die was... feministe of feministisch. Die was in ieder geval twee dingen. Nou ja, ik zou maar zeggen, feministisch psycholoog. Ja, feministisch psycholoog, dat was het, Jezus. We hebben het nu over, denk ik, 26 jaar geleden. En die feministische psycholoog, die ging Levis uitleggen waarom zijn materiaal over vrouwen niet in de haak was. Ja, moet je net Levis hebben. Weet je, die vrouw is...
Hoi, Wouter hier. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van de gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming app even klikt op abonneren of volgen, dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Oké, snel weer terug.
Half uur later is die met een bloedend oor is die verdwenen. En Levis weet zeker dat hij gelijk had. Terwijl ik weet zeker dat die vrouw gelijk had. Maar dat maakt niet uit bij Levis. Dus die gesprekken is oké, maar de reden dat ik bijvoorbeeld na een voorstelling geen nazit doe, is niet omdat het publiek me niet interesseert, maar voor je het weet heb je elke avond hetzelfde gesprek. Want die mensen zien die voorstelling en die vinden daar wat van en die zeggen, oh, dat was goed en dat stukje en waarom deed je dat? Ja, die energie die heb ik niet, want ik geef alles op het podium en dan is het 10 uur en dan moet ik gewoon, weet je wel, even zitten, kopje thee inpakken en naar huis. En niet nog met 100 of 500 mensen of hoeveel er zijn die voorstelling nabespreken. Dat is gewoon fysiek en mentaal niet haalbaar. Dus daarom doe ik het niet. En ik weet, er zijn mensen die het wel doen en ze houden er ook publiek aan over. Maar voor mij is het, op het podium vertel ik wat ik te vertellen heb. En ik vind het fantastisch dat die mensen er zijn. Maar ik ga niet daarna nog een keer een kunstje doen in de foyer. Dat is gewoon niet haalbaar.
Nee. Wat me opvalt, hierbij ook, na een show, dan ben je klaar. dan ben je weg. Voorbeelden over shows die mis zijn gegaan. Haal je bijvoorbeeld nu twee keer Levens aan.
Voel ik omdat je die verhalen hoort.
Waar ik vooral heen wilde. Je hebt zelfs ook een boek geschreven over hardlopen weliswaar. Maar met de titel Altijd Vooruit.
Altijd Verder.
Altijd Verder, ja. Sorry. Wat volgens mij ook wel jouw instelling is met... Ja. Je gaat door andere dingen doen. Als een show niet goed gaat of het gaat echt mis, dat gebeurt ongetwijfeld. Ja. Ik moet er eerst nog tegenkomen die dat nooit heeft. Is dat iets wat je heel makkelijk achter je laat en denkt, oké, maar blik op vooruit?
Nee, dat
en door naar de volgende show.
Zo zeggen, in die zin niet, want ik ben wel, ik ben heel kritisch op wat ik doe. Alleen, dat is dan mijn eigen norm en eventueel van die twee mensen die ik noemde. Maar bijvoorbeeld, als ik maak heel veel, omdat ik dat leuk vind. Dus ik maak elk jaar een oudejaarsvoorstelling. Nou, die begint op 1 september, dat is 4 maanden. Dan kan ik er 75 spelen, 80 max. Dus dat is heel intensief achter elkaar door. Maar die eerste 10, 12, 15 ervan, die zijn van heel groot belang. Omdat je dan 3, 4 avonden in de week in een kleine zaal staat en die voorstelling speelt. En dan is het elke dag... De volgende dag aan het werk met wat ik die avond ervoor gedaan heb. Uit herinnering, dingen veranderen, ik wat. En minimaal 1 keer in de week de audio van zo'n voorstelling terugluisteren. En daar weer stappen in maken naar de volgende week. En dan weet ik dat ik bijna per definitie de slechtste voorstelling van de week. Want ik neem ze allemaal op. Althans, ik doe dat niet. Maar ik heb gelukkig iemand die dat kan. Ik luister dan de slechtste voorstelling van de week terug. Dus als je 4 keer gespeeld hebt, zit er altijd eentje bij. Weet je, dan heb je, weet ik wat, Bouwkunde Deventer gespeeld. Waar ik altijd fantastisch speel. Nu voortaan Mimic, maar goed. Die ga ik niet terugluisteren. Behalve als ik weet, er zat zoveel improv in. Die ik graag wil hebben. Omdat ik weet dat daar nieuwe dingen ontstonden. Dan eventueel. Maar eigenlijk luister ik dan de slechtste van de week terug. Wat echt niet zo leuk is. Want dan hoor je jezelf dingen niet goed doen. En te snel en te langzaam. En afijn. Want daar leer ik van. Dus ik ben heel kritisch op wat ik maak. En dat beter maken. Als ik tijd had, zou ik bij wijze van spreken. Spijkers met koppen terugluisteren. Om al mijn interviews te horen. Maar je hebt ook een soort van... ja. Hoeveel kan je doen in een week? Mm-hmm. Maar als ik op een paar moment denk van... was echt niet goed genoeg. Dan luister ik het wel terug. Dus een gesprek of iets anders. Omdat ik daarvan leer. Dus ik ben wel heel kritisch op wat ik gemaakt heb. Maar dan zit de kritiek bij mezelf. En eventueel bij die twee mensen om me heen. En niet dus bij allerlei andere mensen. Ja. Zelfs comedians. Ik bedoel, ik vind het leuk als er wat van vindt. Dat je samen toen hebt gespeeld. Maar hoe zou ik het zeggen... Ik vind toch dat je als comedian... Kijk, als je jong en beginnend bent en je hebt er behoefte aan... dan kan je aan mij of aan Lebbers of aan Theo Maas... of aan Ronald Goedemond of van weet ik wat vragen... weer even kijken en er wat van vinden. Ik doe dat nooit zelf, maar op verzoek doe ik het wel. Dus ik heb met Glody de Goong heb ik een aantal keren zitten praten. We vroeger met Soendels, andere... Martijn Koning, weet ik veel wat. Omdat hij dat wilde of letterlijk vroeger. Tim Frans heb ik wel eens over gehad toen hij net aan het begin van zijn toenertijd stond. Vind ik hartstikke leuk. Maar ik ga dat niet uit mezelf doen. Want dan denk ik, als jij behoefte hebt aan iemand die je feedback geeft, tuurlijk. Maar volgens mij niet aan 5 comedians die avond allemaal er iets van vinden. Ik denk dat niet zo heel nuttig is. Nee. Maar dat is mijn manier van werken. Maar ik ben dus wel, los van de nazit, ben ik heel kritisch op wat ik doe. Ja. Dat wel.
En als je zo'n opname terugluistert, sowieso. Hoe werk jij door een opname van je slechtste show heen? Want ik weet hoe duidelijk het is.
Helemaal luisteren. Zelfs bij de slechtste shows, zelfs aan het begin van de trouwperiode, zit er zoveel in waar ik plezier in heb. Dus als spelende, maar ook terugluisterende. Ja, en die andere dingen. Het is natuurlijk fantastisch om een paar een stuk te horen dat je waarvan je weet, het verhaal is goed. En je hoort jezelf terug. Je denkt, oh ja, vriend. Aan het begin was je te snel, waardoor ze de premissen misschien wel helemaal gemist hebben bij wijze van spreken. En misschien ook wel leuk om het ene zinnetje te gebruiken. Want dat ben je vergeten. Terwijl dat zinnetje is nogal van belang om de eindgedachte te begrijpen. Ik noem maar wat. Die fouten maak je. Dat kan niet anders. Want ik ga geen verhaal voorlezen. Nee, ik heb 8 steekwoorden staan. Dan ga ik dat verhaal vertellen. Maar ja, dan vind ik het alleen maar leuk. Als ik dat dan, laten we zeggen, dat ik 4 avonden gespeeld heb. Nou, neem ik zondag vrij. Ga ik op maandag terugluisteren. Op dinsdag speel ik weer. Ik vind het heerlijk om dat te horen. Denk ik, oké, ja, natuurlijk ging het niet zo best. Hallo. Om dan zeker weten, nou, vanavond heb ik 2 opdrachten aan mezelf. 1, eerste 10 minuten moeten rustiger dan vorige week, want ik knal er overheen. En 2, dat verhaal moet vanavond werken, want het is een goed verhaal en het is van belang en het is ook nog heel grappig. En het is persoonlijk en blah, blah. Vanavond gaat het verhaal goed komen. Nou, dan weet ik bijna zeker dat in die week, dat ik 3 van de 4 voorstellingen dat verhaal goed heb. En dan heb je hem. Ja. Dus ik vind dat alleen maar het mooie van het vak. Dat je, als je redelijk veel speelt, zeker. Dat je meteen weer beter kan worden. En dat is wat ik die periode in september vooral voor gebruik. En dan ga je langzaam naar iets groter zalen. Dan moet het een beetje staan. En vanaf eind oktober moet het echt gewoon staan. En dan speel je hem nog 2 maanden door. En dan, maar dan nog moet hij elke avond wel vers zijn. En anders zijn dan de avond ervoor. Omdat, ja, dat is de manier waarop ik speel.
Ja. En wat is de pijnlijkste die je ooit terug hebt geluisterd?
Oh, dat is heel lastig hoor. Even nadenken. Ik heb natuurlijk wel, omdat ik ook met band dingen, ja, weet je wel. Ik ben geen zanger, maar ik kan met een goede band en goed podiumgeluid. En in mijn ding kan ik aardig met een bandje meedoen. Maar soms hoor je dingen terug. Dus zeker in die hoek. Dat je echt denkt, dit klinkt echt hartstikke lekker. En ook wel dingen dat je voelt van oké, die had ik niet of die was niet goed genoeg. En zelfs daar vind ik, ik ben geen zanger, maar als ik met een band op het podium sta, dan moet ik in ieder geval dat niveau halen. Dus dat is, ik bedoel, jezelf terug horen als je het net niet redt qua zang, dat is echt pijnlijk. Dat is ook waarom zingen nog weer, denk ik, enger is dan wat wij doen.
Ja.
Dus die dingen, maar ook dan kan je wel denken, oh ja, wacht even, ja, dat is wat er gebeurt. Dus we moeten volgende keer beter. Of dat liedje moet ik in de soundcheck echt zorgen dat we het nog 2 keer doorspelen. Want ik weet dat ik hem heb. Ik heb met de LSB Experience en een band uit de Gooier omgeving. Heb ik een Amerikanen programma gedaan 2 jaar geleden. Hartstikke leuk deed ik. Dus ik deed de hele avond. Maar ik deed geloof ik 6, 7 liedjes met de band. En zij deden de rest en ik deed wat verhalen. En we deden op een bepaald moment, op mijn verzoek deden we Old Man van Neil Young. Nou vind ik een prachtig liedje. Het bleek ook dat mijn stem dat heel goed kon hebben. En het was, mijn vader was denk ik net overleden. Dus dat ging voor mij ook nog over mijn vader. Die tijd speelde dat, denk ik. Maar die was niet makkelijk, want er zit iets in het intro en het moment van. Op een bepaald moment had ik dat door. Ik was zo bezig met goed erin komen, dat liedje niet lekker ging. En op een bepaald moment had ik door, daar ligt het aan. Nou, dan kon ik met de gitarist afspreken, een van de gitaristen, dat hij gewoon op het moment die het intro speelde. En die deed gewoon voor niemand zichtbaar op een bepaald moment in dat intro. 1, 2, 3. Kon ik invallen. En toen was hij, bam, was hij. Dan heb je hem. En sindsdien gewoon de rest van de tour deden we het zo. En zeiden mensen van, wow, weet je, die Old Man is prachtig. Dus het is ook gewoon durven te zeggen, jongens, dit lukt me niet. Hoe gaan we dit oplossen?
Ja.
En je lost het op en het wordt beter. En dus ja, dat kan ook.
Ja. En of nu of in het verleden, als het niet goed gaat, raakt dat jou persoonlijk? Anders dan op professioneel vlak met ik ga terugluisteren om het te verbeteren. Maar heb je... Er moet een show zijn waar je op de terugweg in de trein of bij je technicus in de auto stapt en denkt, ah, verdomme Jansen, dat had je echt gewoon beter moeten doen.
Ja, dat wel. Misschien niet over het hele programma, maar zeker over flarden en fragmenten en dingen. En ook bij die andere dingen die ik beschrijf, dat je soms voor een speciaal publiek staat of zo. Heel vaak is dat leuk. Maar over het algemeen ben je niet aangekondigd of lieve mensen komen niet voor jou. En dan moet je toch een half uur, weet je, comedy doen. Maar hartstikke leuk. Er zitten erbij dat ik echt stuiter van het podium kom en denk, fantastisch. En ook bij dat ik denk, oké. Ik heb echt mijn best gedaan. Er gebeurde eigenlijk te weinig. Er werd gelachen om de grappen, maar er kwam geen moment van echt losheid in. Ja, dan heb je gewoon je best gedaan, je geld verdiend. En denk je, oké, vergeten, vond ik het beter. Of het dan aan mij ligt, of aan die zaal, of aan het systeemplafond, dat weet ik gewoon niet. Dus ik ben dan niet persoonlijk geraakt en zit er niet kapot van. Maar het is wel zo dat wat wij doen, de durf om op het podium te gaan staan, iets van jezelf te geven in je verhalen, in je comedy, in je thematiek. Als je wordt afgewezen in de zin van dat mensen het niet zo grappig vinden. Dat doet wel iets met je. Wat gek is, als je het al heel lang doet. En het is zo vaak ook goed gegaan. Doet het, althans in mijn geval. Ik ben niet iemand die soms denkt van, ach, ik kan het niet en ik stop ermee. Wat mensen kunnen hebben. Ik geloof dat Albert die het nog steeds heeft. En die treedt al 60 jaar op. Dat heb ik niet. Ik ben wel kritisch genoeg op mezelf. Maar ik denk ook van, oké, als die zaal niet aanhaakte. En het is mij niet gelukt om dat helemaal los te krijgen. Dat is kut. Maar dan denk ik, morgenavond Winterswijk, die gaan echt wat meemaken. Want dat ga ik helemaal, weet je. En dan ga je met andere energie het doen. En bam, het werkt weer.
Ja.
Ik denk, als je een nieuwe voorstelling hebt. En 2 weken lang, elke avond werkt het niet. Ander verhaal. Maar ik heb dat nog nooit meegemaakt. Dus op de een of andere manier heb ik uiteindelijk voldoende talent een beetje, geluk een beetje. En een hele, hele hoge werkethos om te zorgen dat het lukt. Want dat vind ik wel. Ook al ben ik kapot en heb ik de hele week gewerkt en is zaterdagavond en weet ik nauwelijks waar ik ben. Dan nog om 7:15 moet het wel 100% zijn. Ik ben er nooit een podium opgegaan met zoiets van, even die voorstelling. Nog nooit.
Ja.
Want dat vind ik niet kunnen, zo'n zeggen.
Nee. Wat is de grootste mismatch ooit geweest tussen jou en een zaal?
Oef. Ja, je zoekt echt naar mislukking. Hè? Dat is ook terecht, omdat je denkt, dat kan niet allemaal goed zijn. Nee, ik weet niet één zaal of één ding. Ik vind, ja, in het algemeen, er zijn zalen in Limburg waar het gewoon lastig is.
Ja, dus ik wilde zeggen, laat ik het anders vragen. Wat is een zaal waar jij zelf liever niet voor staat? Of het nou regionaal is, of een type...
Nou ja, laat ik zo zeggen, dat heeft vaak vooral gewoon met de sfeer van de zaal te maken. Ik vind, weet je al, een gymzaal waarbij wij zeggen de keuze tussen DR ligt of geen licht. En dus waar feitelijk nul sfeer zit, waar je het helemaal op de podium moet doen, is lastig. Maar als je in Nichtenvecht staat, waar zo'n zaal is... En het lukt. En het lukt daar heel vaak. Want het publiek is fantastisch. En die man die het doet is fantastisch. Dan lukt het toch. Dan denk ik. Ja, ik heb gewoon de gymzaal van Nichtenvecht. Die dan ook nog uitverkocht is. Ik weet niet hoeveel stoelen erin zitten. Ik geloof een 300 of zo. En het lukt dan. Dan kan je ook zeggen. Hey, dit is eigenlijk veel knapper. Dan wat ik gisteravond in Schouwburg zo en zo deed. Dus het heeft ook te maken met je niet van de wijs laten brengen. Door die slechte. Levens en ik hebben ooit op. Letterlijk. Gewoon in Eindhoven. Buiten podium. Studenten. In de avond. En het licht was gewoon twee bouwlampen. Twee bouwlampen die op de grond van onder je aanschenen. Waardoor er twee hele grote Levens en Janssens op het achterdoek waren. En er stonden letterlijk, ik weet niet, 700-800 studenten in hun intree of whatever. Maar ja, wij waren Levens en Janssens. Ja, fuck it. Dan weet je wel, dan gaan we die studenten zo hard aanpakken. En Eindhoven en Brabanders en alles. Dus ook dan, wij hebben het leuk gehad. Of zij het leuk vonden, weet ik niet eens meer. Maar dus het is ook aanvaarden van het is niet altijd top. En we staan niet elke avond in plush. Maar ja, fuck it. Het moet gewoon gebeuren.
Ja, is daar ook uit voortgekomen dat je zo graag met de omstandigheden speelt? Ja. Dus het systeemplafond en de gevangenis.
Omdat
met de
je moet niet doen alsof wij recht... Kijk, ik vind waar wij recht op hebben, is als je bij een theater komt, dat de deur voor je open gaat. En je zal zeggen, dat lijkt is normaal, maar dat is niet altijd zo. Dat je er gewoon in kan, dat er gewoon een basis is. Weet je wel, een werkende douche, dat je ergens thee kan halen. En dat de techniek in orde is. En dat ze hun best hebben gedaan die zaal te vullen. Meer recht hebben wij niet. De rest moeten wij zelf doen. Dat vind ik echt. En natuurlijk is het fijn als een theater enthousiast is en er iemand op je staat te wachten en zo, maar allemaal best. Maar zorg dat we erin kunnen, zorg dat is de basis. En de rest moet je zelf doen. En natuurlijk, weet je wel, die combinatie sfeer in de zaal, sfeer van de mensen die er werken, het publiek wat er komt en wat jij te brengen hebt, dat maakt van een avond eventueel een topavond. Maar dat is aan ons. Ik vind alleen dat het publiek is wel medeplichtig. Het is niet zo dat het publiek, vind ik, mag gaan zitten van nou, kom maar op. Dat komt natuurlijk voor. En dat zal misschien in Amsterdam nog eerder voorkomen dan in Limburg. Omdat het Amsterdammers zijn, zullen we zeggen. Maar dan nog, dan moet je ze maar zo schoppen dat ze doorhebben. Oké, wij doen ook mee. En natuurlijk, ja, goede grap hebben, goede verhalen, goed materiaal. Dat scheelt ook wel.
Dat helpt echt, heel hoop. Echt. Ik moet er wel altijd denken aan de grap van Stefan Pop. Volgens mij uit zijn eerste soloprogramma. Dat hij een verhaal vertelt over dat de tryouts niet lopen. En dat hij terugrijdt. En dat de technicus zegt, nou Stefan, het enige wat jij nog nodig hebt. Het is een heel goed verhaal en een paar hele goede grappen. Ja, dat...
Levens en ik hebben ooit bedacht om voorzitter te maken. Die ging erover, weet je wat je nodig hebt? Had Levens dan een goede begingrap. Nou, dat was dan, als je een goede begin hebt, dan weet ik. Ja, ik zeg maar ja, ik heb een goede eindgrap nodig. Want mensen moeten, oké, dit is een goede eindgrap. Nou, er moesten ook nog een paar goede grappen tussen. Dus uiteindelijk was ik zo, je moet gewoon anderhalf uur topmateriaal hebben. Ik zeg, ja, maar Levens, dat is precies waar jouw probleem ligt, weet je. Want dat hebben we nou, fijn. Dus er zijn gelukkig geen formules. Er zijn geen manieren om te doen, behalve... Als je zelf daar staan en de durf hebben om een afslag te nemen die je niet van plan was. Om te kijken wat er dan gebeurt. En als je dat durft, dan kom je dus op die plekken waar je anders niet te voorkomen was. En ga je iets vinden, ook in jezelf, maar ook bij het publiek. En dat is de durf. En ik vind het heel knap dat mensen een voorstelling maken die ze daarna anderhalf jaar elke avond tot op de komma spelen. Dat vind ik echt knap. Maar het lijkt mij de hel. Het lijkt me echt vreselijk.
Ja. Wat lijkt je nou zeggen?
Ja, we gaan dezelfde voorstelling spelen. Ik wil elke avond een andere voorstelling spelen. Ik ben op een andere plek. Het is een andere dag. Ik voel me anders. Er zijn andere dingen gebeurd. Letterlijk en figuurlijk en noem maar op. Ik ga toch niet die voorstelling van gisteravond. Die was fantastisch. Stel dat die fantastisch was. Mm-hmm. Ja, dan ga ik toch niet die voorstelling proberen te... Nee, dan ga ik wat anders doen. Om hem weer op een andere manier.
Ja.
Weet je wel? Het is ja, met andere dingen ook. Van, je kan wel doen wat je al gedaan hebt. Je kan beter iets doen wat je nog niet gedaan hebt. En natuurlijk val je terug op dingen. En zitten er allemaal stukken in die werken en die vast zijn. Maar ik wil liever op een andere manier daar terechtkomen. Dan dat ik weer probeer te doen wat ik gisteren deed.
Ja.
Maar dat gaat mis. Dat gaat meestal mis.
En, want inderdaad, ik zoek in deze podcast juist altijd graag naar de verhalen waar het misging.
En het is niet zo dat ik dat niet wil vertellen. Maar ik zit te denken, ja, het zijn allemaal van die detaildingen. Maar bijvoorbeeld een hele avond die helemaal kut was en die niks... Je hebt wel eens in een comedyclub. dat je op een avond staat en blijkt gewoon dat 80% is piemelmateriaal en Tinder-verhalen en weet ik veel wat. En dan kom ik met mijn verhalen over de wereld gaan en nog een gedicht. Ik denk, fuck, ik doe het gewoon. Maar er zijn zalen die dan zo op de piemel zitten, dat gaat niet meer lukken. Ja, dan constateer ik dat gewoon. Maar dan ga ik niet iets heel anders doen. Dan ga ik misschien een beetje wat anders doen. En dan kan het best zijn dat mensen denken, nou, ik vond de rest veel grappiger. Ja, fuck it. En dan sta je twee avonden later. En het werkt wel. Dus in die zin, het ligt nooit aan het publiek, maar het ligt natuurlijk wel aan het publiek.
Ja, nou ja, ik parafraseer hem vaak als het ligt nooit aan de zaal, hooguit aan de teringlijst die erin zit.
Precies, dat is precies wat het is.
Maar
het gaat dan meer over jouw publiek dan over mijn publiek.
dat sowieso, maar dat zijn er ook veel minder. Ja, waar ik benieuwd naar was, als inderdaad je insteek is om gewoon te kijken, oké, dit ging misschien niet, hoe kan ik dat de volgende keer anders doen? En om gewoon altijd de durf te hebben om je eigen ding te doen. En denk ik, dit wil ik vanavond doen.
Ja, precies.
Maakt dat voor jou ook dat een show misschien qua publieksreactie minder scoort? Zeg maar dat je zegt, er wordt minder gelachen dan bij de comedian daarvoor met 80% piemelmateriaal.
Ja.
Maar dat het voor jou nog steeds een prima avond kan zijn geweest. Omdat jij gewoon je eigen ding hebt gedaan.
Ja, dat laatste
en dat
zeker.
Je denkt, ja, ik heb gedaan wat ik kwam om te doen. Daar waren jullie misschien niet meer mee.
En ik vind zelfs bij het maken in het grote geheel, als je kijkt naar, ik maak natuurlijk veel voorstellingen. Ik toer nu 31 jaar. Dus dat betekent dat ik, omdat ik met Lemmers ook veel deed. Dus het was als een voorstelling die we al lang speelden. Maar dan deden we ook nog elk jaar een oudejaars. En heb ook nog solo voorstellingen gedaan. Dus ik heb, vermoedelijk meer dan 40 voorstellingen al gemaakt. Dat is echt zo. Dan kan je aan de ene kant zeggen, je had beter 20 voorstellingen kunnen maken waar je veel meer tijd aan besteedt, dat ook qua spelen, en dan was je op een ander niveau gekomen. Ik denk dat dat waar is. Maar ik heb hier meer lol in. Dus ik hoor niet bij de top van het cabaret. Zeker niet ook als je naar recensenten of naar prijzen kijkt. En dat is mijn eigen schuld. Ik heb misschien het talent niet. Dat is natuurlijk ook zo. Maar ook omdat ik het leuker vind om het zo te doen. Ik vind het leuk om elk jaar een voorstelling te maken. En die dan zoveel mogelijk te spelen. Zorgen dat die laatste 5-6 weken overal knalt en staat. En een kleine komedie. En vastleggen op YouTube zetten en klaar. En 1 januari nieuwe dingen doen. En anderen zijn heel goed in heel lang schaven en veel langer spelen en uiteindelijk dus in die zin een betere voorstelling maken. Maar ja, dat is ook een keuze die je hebt gemaakt. En ik heb hier meer lol in. En daarmee aanvaard je dus ook dat je niet bij de absolute top hoort, maar ergens daaronder zit. En ik voel me daar zeer op mijn plek.
Ja.
En heb heel veel respect voor mensen die dat op een andere manier doen. Maar ik doe natuurlijk ook een aantal dingen. Ik besteed ook veel tijd aan radio. Ik maak ook columns. Ik doe nog andere dingen. Dat is ook weer een keuze. Je kan ook alles op het ene ding zetten wat je in de topsport moet doen. Maar ik vind in mijn werk hoeft dat niet. Ik moet alleen overal wel een bepaald niveau halen. Maar dus niet de absolute top. Omdat ik dat op deze manier doe.
Ja. We gaan richting het einde, denk ik. Maar heb jij in de jaren 90 gehad volgens mij de Comedy Train ook een soort café tour? Of meer shows op kleine plekken?
Ik heb er wel een paar gedaan. Ik heb het café toe wel gedaan. Ik heb natuurlijk heel veel in de verschillende plekken van toen nog gespeeld. Nu al heel lang onder het Hilton Hotel. Maar ook nog in Betty Asphalt. En ook nog in het oude Comedy Café op het Max Euweplein. Dus ik heb overal gespeeld. Theatertour ook wel gedaan. Maar ik heb wel wat van die cafés ook gedaan, ja. Ik herinner me Bergen, Noord-Holland. En dan bleken we in een soort van volledig ballerige sfeer terecht te komen. Dus allemaal mannen op bootschoenen met een bepaald soort ruitbroek en vrouwen met die dan zeggen een maandsalaris in hun haar hadden besteed en zo. En dat matchte helemaal niet. En ik weet dat Raoul, die was er ook bij, die ging er ook vol Raoul Heertje, vol eroverheen. Ik deed ook gewoon, er waren ook volgens mij 1 of 2, ik weet niet wie er verder bij waren, die deden gewoon grapjes en comedy. Dat vonden ze heel grappig in de wet. Maar zeker Raoul en ik, die waren zo hard en zo op dingen. Dat werd ook helemaal niet meer grappig. Maar we dachten, hey, fuck you. Weet je wel, deze sfeer staat ons helemaal niet aan. Ja, dat kan dan ook weer. Dan wordt het toch een leuke avond. Want er waren 6 comedians waarvan 2 veel te hard en te brutaal. Maar die moesten dat even kwijt. En die andere 4 deden gewoon comedy en grapjes. En mensen vonden het allemaal hartstikke leuk. Dus dat vind ik mooi van samenspelen. En dan kan je het ook weer een beetje recht trekken voor elkaar. Dus dat,
Is er één show uit het verleden, ofwel met Lewis ofwel solo, waarvan je denkt, daar zou ik nu met 31 jaar ervaring terug naar willen gaan om dat over te doen en de zaal te laten zien, fuck jullie, ik kan het wel.
Ik denk die shows die we deden opeens op hele grote podia. Dus zoals zeker Eindhoven op die comedy festival. Ook wel Oude Luxor, die comedy die nacht. Opeens dat je op een heel groot podium staat. En we hebben heel snel aan Leiden stonden we in Amersfoort in een kleinere zaal. Maar dat bleek eigenlijk een literatuur, poëziefestival waar wij bijgezet waren. Ik weet zeker dat we op die avonden behoorlijk slecht waren. Wel met heel veel energie en door elkaar praten. Deden we ook nog veel in die tijd. We praten heel veel door elkaar. Dus het waren denk ik hele slechte shows. Kijk, als je nu terug zou gaan naar de Oude Luxor of naar Stadsschouwburg Groningen of naar de Grote Zaal van Eindhoven en zegt, Lemmens Jansen, komen het even goed maken, weet ik zeker dat er wel mensen op af zouden komen. Lemmens Jansen zullen ooit nog wel eens, misschien hebben we dat moeten doen. We gewoon zeggen, we gaan wat onze 20 slechtste voorstellingen ooit, en die waren er echt wel, en die gaan we nog een keer overdoen van de teerstoof in Schiedam, die even meer bestaat, naar die andere plekken. En dan zeggen, we komen nog één keer goed maken. Wat waren onze slechtste 20 shows ooit? En die komen we goed maken. Dat vind ik wel een goed idee. En dan hebben wij weer een reden om te spelen. Maar dus zeker. Ik doe nu 31 jaar. En ik leer echt elke keer als ik speel, leer ik nog dingen over dit vak. Daarom wil ik het ook nog een jaar of wat zal het zijn, 20 volhouden. Omdat het zo leuk is om te doen. Maar omdat je ook echt, ja, je leert door te spelen, door op je bek te gaan, door weer overeind te komen. I get knocked down and I get up again. En dat vind ik het leuk van het vak. En gelukkig, als ik een hele tour bekijk, de meeste avonden vind ik het leuk, maar vind het publiek het ook heel leuk. Dat is echt waar, want je gelooft me niet, maar heel vaak gaan mensen naar Dolph Jansen en komen ze met een tevreden gevoel, komen ze thuis. Dat is echt waar. Er zijn ook onderzoeken naar, weet je, het Mestdag Instituut heeft dat onderzocht namens LTO Nederland en namens Farmers Defence Force. En ook in agrarische gemeenschappen blijkt mijn populariteit hoger te zijn dan die van stikstof. Wil ik toch even gezegd hebben.
Top man, dankjewel.
Dankjewel man.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag. Maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!